Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van TASTAK. Nieuw seizoen, nieuwe setting, nieuwe gasten. Mijn naam is Mitchell, mocht je dat nog niet weten. En vandaag zit ik met Bjorn. Welkom.
Dankjewel.
Ik hoop dat je er een beetje zin in hebt.
Ja, zeker weten.
Ja? Ik ga jou verder niet introduceren. Ik heb heel veel gelezen en ik ben super enthousiast om het gesprek met je aan te gaan. Maar ja, wie ben je?
Ja, dat is een leuke vraag altijd. Wie ben je? Dus ja. Eigenlijk is het gewoon Bjorn en daar houdt het wel een beetje mee op. En daar hoort natuurlijk heel veel bij. Dus ja, wie ben ik dan? Ik ben Bjorn, ik woon in Den Bosch, ik ben 33. En in het dagelijks leven mag ik een aantal mooie dingen doen. Ik werk op een school, deels als docent en deels als begeleider van allerlei verschillende vraagstukken.
Ja.
En eigenlijk ben ik nog veel meer misschien wel de ontdekkingsreiziger in het verhaal.
Kijk.
Dus waar ik altijd nieuwsgierig naar ben als ik iets niet weet. Dus wie ben ik dan? Ik ben eigenlijk ontzettend nieuwsgierig en als ik iets niet weet ga ik op onderzoek uit. En naast dat ik dus op mijn school werk, doe ik dat ook in de sport al. Ik geef ook trampoline springen als sport, ja. op allerlei niveaus. Dus van regionaal tot aan wereldniveau. En daar doe ik eigenlijk hetzelfde met die sporters.
Vet, kan je het zelf ook zo goed dan?
Nee, ik kan het niet zo goed als dat zij nu zijn. Ik heb vorig jaar een jongen gehad, Xabi, die is vijfde van de wereld geworden.
Wow.
Dat is echt ver voordat ik ook kon
dromen. In de junioren dan? Of,
Ja, bij de junioren is die dat geworden. Ja, is veel verder dan ik ooit zelf ben gekomen. En misschien ook al veel verder dan ik ooit had gedroomd als trainer.
Nice. Maar dat kennis overdragen, inspireren, is dat dan een rode draad als ik het zo hoor? Of heb je ook hele andere baantjes of echte banen gehad?
Nou, de rode draad misschien wel de liefde voor leren.
Ja.
Iets weten wat je nog niet weet is misschien het allerleukste of het allermooiste wat je kunt doen. Is namelijk erachter komen wat je dan nog niet weet.
Ja.
En dat is denk ik wel de rode draad in alles wat ik doe. En als ik het eenmaal weet, dan is het ook maar de vraag of ik het nog wel vasthouden. Of dat ik het inderdaad weer loslaat om iets anders te gaan doen.
Dan zit je hier in ieder geval in de juiste podcast. Want daarover hebben we het dan.
Ja, ja.
Wat is dan bijvoorbeeld een toffe leerervaring of een leermoment wat jou is bijgebleven? Het kan van vorig jaar zijn, kan van 20 jaar geleden zijn. Wat blijft jou kleven?
Nou, er zijn een aantal dingen die me blijven kleven. Eentje op mijn middelbare school was meneer Brown. Dat weet ik nog heel goed. En meneer Brown was de docent Engels. En hij was super, super streng.
Was hij ook Engels met zo'n mooie achternaam?
Ja, ja. En hij kwam ook echt uit Engeland.
Ja.
Hij was super streng. Maar wat hij heel mooi deed, was rechtvaardig zijn. Dus zijn strengheid was niet gericht op het in toom houden van die klas. Maar omdat hij een liefde had voor leren.
Ja.
En een 6 halen was bij een ander vak een 10. En dat als puber realiseerde ik me niet zo goed wat die man nou eigenlijk deed. En toen ik daar een jaar of 10 later over terug ging denken met wat is nou van betekenis geweest, dacht ik ja, hele hoge verwachtingen hebben.
Mm.
En daarbij ook liefde voor leren hebben. Dus zoeken naar mogelijkheden. Want dat deed die man dus wel.
Ja.
Heel erg. Dus dat was voor mij op de middelbare school zeker een heel betekenisvol moment. Ik weet het nog heel goed. Ik weet nog zelfs hoe het klaslokaal eruit ziet.
Ja. Heb je hem ooit nog gesproken? Heb je hem ooit dit verteld?
Nee. Nee, er staat nog wel op mijn lijstje om eens te doen.
Ja.
Maar is er nog nooit van gekomen.
Nou, wie weet ziet hij dit. Je weet maar nooit.
We weten het maar nooit.
Niet dat we duizenden volgers hebben, maar...
Het is al 20 jaar geleden, dus dan hopen we ook nog dat hij nog leeft.
Ja. Ik had ook zo'n docent scheikunde. En mevrouw Westen, hele kleine dame, ook al redelijk op leeftijd toen. Ja, die was sowieso goed in haar vak, maar ook super inspirerend door juist hele spontane dingen te doen. Waar we een proefwerk aan doen en opeens ging ze stuiterballen door het lokaal gooien en of iets laten ontploffen of dat soort dingen. Ze was altijd bezig met ons te triggeren. Dit zijn dan grappige voorbeelden, maar ja, dat is ook zo'n docent die dan toch blijft hangen. Hij is meer de mens erachter dan, dan het vak op zich, denk ik. Of ben je ook helemaal fan van Engels?
Nou, nee, niet per se. Je geeft me wel een mooi kippenvelmoment, want daar gaat het volgens mij ook om. Ook in onderwijs, maar überhaupt waar je bent. Het gaat altijd om de mens achter hetgeen wat je ziet en wat je doet. Nou, is niet Engels per se mijn grote liefde geworden. Wel ontdekkingsreiziger en daar is Engels wel heel vaak heel handig voor. Maar mijn liefde voor leren zit in heel veel dingen. Dus waar ik ook in de klas het vaak ook over heb, is eigenlijk altijd wie wil je zijn?
Ja.
Hè, wat je moet kunnen voor een diploma en wat je daarvoor moet weten, dat staat toch al vast. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant om de hele dag over te hebben. Want die student weet als het goed is, wat hij daar toch al voor moet leren.
Ja, precies.
En Die student kan zelf ook wel heel goed bedenken wat hij daarvoor nodig heeft. Alleen weet hij soms nog niet daar de juiste woorden voor te geven. En daar zit volgens mij de taak van onderwijs. Namelijk samen zoeken naar wat heb je nodig om vooruit te komen. Dus wat je moet kunnen is niet zo interessant. Maar wie je wil zijn is daarin veel interessanter. Want het gaat over motivatie en ook wat is je bijdrage. En een ander mooi momentje van Mitchell was een paar jaar geleden had ik Eva. Eva was een hele lange thuiszitter. En kwam uiteindelijk bij ons op de mbo-opleiding terecht. En Eva had weer plezier in school. En niet zozeer over de inhoud, maar wel over dat ze werd gezien.
Ja.
En dat we niet gingen zoeken naar, oh, je bent er vandaag niet en dat is niet goed. Nee, je bent er vandaag niet, hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? En kunnen we dan ook leren als je er niet bent? En een van de mooiste momenten is, en dan duik ik misschien meteen al wel de diepte in.
Nee, dat is mooi, dat mag gewoon.
Dat Eva op een gegeven moment tegen mij zei, ze kwam naast mij zitten op een grote tafel. Die hadden we aan het klaslokaal staan. En zei, Joren, je hebt het altijd over dromen. En je hebt het altijd over dat je alles moet doen om die dromen waar te maken. Want dat is eigenlijk het enige waar je les over geeft, zei ze.
Mm-hmm.
En natuurlijk wel over de vaardigheden. Maar waar droom je nou eigenlijk echt van wat je ons nooit vertelt? En ik heb niet zo vaak dat ik met mijn bek vol tanden sta. En ik dacht dan echt, ja, ik word oud. Want ik dacht heel eventjes, mijn eigen dromen kunnen helemaal niet. En dus het was heel grappig.
Je pakte zelf al meteen een fixed mind momentje.
Dus ik moest heel even 2 seconden nadenken. Toen zei ik tegen Eva, weet je waar ik echt van droom? Is de zin van leren ontdekken. En de zin van leren is niet zozeer een diploma halen. Maar wat nou als we met een groep mensen ergens in Kazachstan staan. En we lopen eens een tijdje mee met een nomade die leeft met de natuur.
Ja.
Wat kunnen we dan leren wat we nog niet weten? En wat kunnen we daar dan weer mee terugbrengen in onze Nederlandse schoolsysteem? En het mooie was dat Eva, 17-jarige, even in je mind, is dat ze zei, en wat ga je eraan doen? En ik kom volgende week aan je vragen wat je eraan gedaan hebt.
Hoe ver is dat, joh?
Ja.
Heel
dus,
gaaf.
Dus wat er gebeurt, weet je, als op een gegeven moment, ze kwam dus een week later ook terug, kwam ze naast me zitten, had ze een vriendinnetje meegenomen. En zei ze, wat heb je eraan gedaan? En toen zei ik, ja, ik heb met Tatjana, een collega, het erover gehad. En die heeft me eigenlijk een beetje uitgelachen. In de zin van, ja, weet je Bjorn, je hebt het altijd over dat je je droom moet waarmaken. Dus
let's go.
Lekker voor je, zei ze letterlijk. Voor je dat je hem een keer terugkrijgt in je gezicht, want je hebt wat te doen. Dus uiteindelijk hadden we het erover. En toen zei ik, ja, weet je hoe mooi is het eigenlijk als we een onderwijs optillen. We hebben helemaal geen schoolgebouw nodig, we hebben geen roosters nodig. We hebben studenten nodig die iets willen leren. En dat is iets anders dan studeren. En toen, dus ik vertelde dat tegen Eva en toen zei ze, is goed, kom volgende week bij je terug. En dat heeft ze echt volgehouden. Hè? Dus het is helemaal niet overdreven, dit verhaal. En de week erop kwam ze alleen met de halve klas terug. Dus stonden er opeens gewoon 10 studenten om me heen. En dan gingen ze gewoon vragen. Dit heb ik de afgelopen 2 weken aan Bjorn gevraagd. Dus ik kreeg een vette spiegel terug, wat ik ook doe bij die studenten als ze iets willen.
Want weet je wat voor haar die trigger was om jou op die manier uit te dagen?
Ja, daar heb ik wel eens naar gevraagd. Dus ze zei, ja, weet je Bjorn, als onderwijs echt gaat over iets leren, namelijk iets wat je nog niet weet, en je laat ons ook letterlijk soms naar Zuid-Korea gaan, want dat ging een student omdat ze iets wilde ontdekken wat in Nederland niet te vinden was, dan moet je dat zelf ook doen.
Ja, precies.
Dus hij ging echt zoeken naar mij, wat mijn drijfveren waren dat ik in de klas stond. En dus ik zei, nou weet je, op dat moment zei ik, Eva, weet je wat ik ga doen? Ik ga nu naar de directeur, want ik heb gezien dat ze er is. Anita heet ze. En dan ga ik naar binnen en ga ik het vragen. En natuurlijk, ik had knikkende knieën en ik was kei bang. Want wie gaat het nou vragen? Joh, kunnen we gewoon op reis en kunnen we dat schoolgebouw en de rooster achterwege laten? Want hebben we helemaal niet nodig. En ik weet nog heel goed dat Anita kei druk was. Die was kei druk achter de computer aan het ratelen. En dus die mompelt half, wat kan ik voor je doen? En ik leg dus uit wat Eva vertelde en vroeg. En ze stopt met werken. En zij draait zich om. En toen dacht ik, ja, nu gaat het krijgen. En toen zei ze, hoe lang wil je weg?
Ja.
En ik weet nog dat ik daar stond, Mitchell, en ik dacht, ze zegt niet dat het niet mag, ze zegt, hoe lang wil je weg? Dat had ik niet
je had je heel voorbereid, maar niet op daar. Maar als we even 1 stapje terugnemen, ik weet waar je werkt en dat soort dingen. Ja. Waar werk je? Ja. Voor de mensen die dus nu denken van, hey, dit wordt tof.
Ja.
Vanuit welke organisatie werk je en wat is eigenlijk je hoofdrol als docent?
Nou, ik werk nu bij Juverta. Dat was voormalig Helicon in Den Bosch. En ik werk nu op het VMBO van Den Bosch en destijds op het MBO van Den Bosch. En ik ben enerzijds docent en docent pedagogiek. En anderzijds begeleid ik eigenlijk vraagstukken. En dat doe ik vanuit de Vliegende Brigade. Dat is een nieuw onderdeel van ons verhaal van Juverta. Is dat we soms tijdelijke vraagstukken hebben waar we gewoon ondersteuning bieden.
Ja.
En wat heel tof is, is daarin dat ik daarin eigenlijk als een soort gids af en toe even mee mag lopen met een groepje mensen die een vraagstuk hebben. Om even te kijken wat is hier nou nodig. Mm-hmm. En ze daarna ook weer de juiste spullen mee te geven in die rugzak, zodat ze het daarna weer zelf kunnen. En dat doen we met een mooie groep mensen. Dus dat mag ik heel de dag doen.
Ja.
De mooiste baan van iedereen, zeg ik altijd.
Ja, ja, zeker. Dit stuk van het verhaal kende ik nog niet, dat Eva jou zo op die manier heeft geïnspireerd eigenlijk.
Yeah.
Ja, hoe, dat is toch de droom van elke docent, denk ik, dat je op die manier positief zelf de spiegel voor gehouden krijgt, denk ik.
Ja, en het geeft nog steeds elke keer kippenvel. En het maakt niet uit hoe vaak ik dat verhaal heb verteld. Omdat dat, ik vind dat onderwijs daarover zou moeten gaan.
Ja.
Over wie wil je zijn? En wat gaan we eraan doen om dat te worden zijn wie je wil zijn?
Ja.
Wat ik al zei, die kennis en vaardigheden kan iedereen leren. Als je maar heel hard je best doet, kun je alles leren namelijk.
Ja.
Ja. Hey, en Michel, ik ben dan wel nieuwsgierig. Hè, want wij hadden een klein voorgesprekje hier net toen we nog niet begonnen waren. Ik heb ook een aantal spullen van jullie thuis liggen. Of thuis, ja, schappig hè, thuis als Juverta. Ik gebruik ze heel veel dus om dit soort verhalen tot leven te brengen.
Ja.
Maar wat zou dan voor jou een tof moment zijn wat hierop aansluit, waarvan je zegt, nou, dat heeft voor mij al betekenis gebracht waarom we bij Studio Tas doen wat we doen?
Ik ben opgeleid als industrieel ontwerper hier op de TU in Eindhoven. En daar werden we heel erg uitgedaagd. Ik ben nu daar zelf weer docent, dus ja, weer zelf de omgedraaide. Werden we heel erg uitgedaagd om, ja, wie ben je nou eigenlijk? Dus heel erg visie gedreven, identiteit gedreven. En daaromheen kon je zelf je vakkenpakket eigenlijk creëren. En in mijn master was ik heel erg aan het reflecteren op, ja, maar waarom wil ik ontwerper worden? Wat is nou echt voor mij de essentie? En waarom gaat eigenlijk nu op de universiteit heel lekker, waar het in de basisschool, de middelbare school, werd ik toch altijd iets, ja, dommer is misschien niet het goede woord, maar iets dommer gezien dan dat ik was.
Mm-hmm.
Op een andere manier intelligent dan dat wij werden afgetoetst.
Ja.
En dat was het moment dat ik dacht van, wow, ik kan dus hier op de TU, kan ik academisch bezig zijn, ik kan technologisch bezig zijn, ik kan aanklooien, ik kan fouten maken, daar mag ik van leren. Zoals van, wow, waarom heb ik dat niet vroeger gehad? Nou, toen ben ik gaan onderzoeken en daar ben ik uiteindelijk eigenlijk de diepte in gegaan. Mm-hmm. Maar dat was, ja, vooral doordat die studie je zo op een fijne manier laat reflecteren op wie je bent. In ieder geval voor mij was fijn. Sommige mensen raakten ook tijdelijk in een identiteitscrisis, dat je echt diep wordt gehaald. Dus dat was wel waarom ik enthousiast ben geworden om te gaan ontwerpen voor leren.
Mm-hmm.
En zo dus, ja, nu alweer 9 jaar bezig ben.
En wat is nou het allermooiste moment wat je hebt meegemaakt in die 9 jaar?
Poh, ja, dat is niet een moment. Dat is gewoon, we maken eigen producten en dan maatwerk.
Mm-hmm.
Maar zodra je een eigen product maakt, voelt het toch nog kwetsbaarder, om maar zo te zeggen.
Ja.
En zodra mensen daar enthousiast van worden, ja, dan voel je dat je langzaam een bijdrage gaat leveren aan het onderwijs. Dus dat jij ook vertelt inderdaad van, ja, dat je er echt iets mee kan. Ja, dat is het mooiste.
Ja.
Liever dat één iemand er iets, echt iets aan heeft, dan dat je 10 miljoen mensen iets verkoopt, om maar zo te zeggen. Dus ja, daarom zijn dit soort verhalen ook zo tof. Maar ja, we waren net bij Anita.
Ja.
Dus ik ben, voordat we helemaal afdrijven, had ik je even uit je verhaal gehaald, maar laten we daar even teruggaan.
Ja.
Die vroeg aan jou, hey, hoe lang wil je gaan?
Ja. Ja.
Want het is echt gebeurd. Dus,
Het is ook echt zo gebeurd. Anita zei op dat verhaal van Eva ook van, ja, ze zei letterlijk, hoe lang wil je weg? En toen zei ze, wil je 2 maanden weg? En ik stond daar helemaal onvoorbereid op dit antwoord. En ik zei, nou, misschien wel 2 maanden, maar laten we beginnen met 1 maand. Omdat onze collega's ook mee moeten. Want je hebt niks aan innovatie als je niet de rest mee kunt krijgen. Dan heb ik een mooi verhaal. Maar dan hebben we geen mooi verhaal met z'n allen.
Ja.
En ik geloof er heel erg in dat als 1 docent iets heel moois doet, dat hij dat moet delen met die andere docenten, omdat je daarmee groter wordt. En dan kun je heel veel studenten mee raken in plaats van 10.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk zei Anita heel mooi, dat is goed. Gaan we regelen. Ik heb geen idee waar ik ja tegen zei. Ze pakte wel de telefoon en belde ons college van bestuur met ik wil een afspraak.
Ja.
En 2 minuten later stond ik dus ook echt buiten. Het ging ook echt heel snel. Met je hebt wat te doen en over 2 weken moet je een goede pitch houden met een goed doordacht plan wat je gaat doen.
Ja.
En ze deed de deur dicht, want ze had het heel druk. En ik stond daar dus echt buiten en ik wilde eigenlijk heel hard juichen. En tegelijkertijd zakte ik bijna door mijn knieën heen. Omdat, ja, weet je, als je heel dicht bij je droom komt, dan doet dat ook iets met je. En als je dat dus ook nog eens een keer in een werkcontext mag doen, waar studenten zijn die op hun kwetsbaarste momenten van hun leven eigenlijk iets aan het leren zijn. En je mag dat dan delen, dat je zelf ook alweer iets kwetsbaars hebt gedaan. Dat doet iets. En,
maar ook veel vertrouwen in jou als persoon, denk ik.
Heel veel vertrouwen.
Ze weet eigenlijk niet waar ze ja tegen zei.
Nee, en dat is zo heel mooi, want ze is tegenwoordig hier directeur bij jullie om de hoek, bij Sint-Lucas.
Ah, ja.
En wat ik heel mooi aan haar vond, en ze is heel inspiratievol daar ook in, is dat zij heel veel vertrouwen had in het goede doen. En het goede doen betekent ook dat soms dingen mislukken, als je maar met de goede intentie hebt gedaan. Dan kunnen we daarna namelijk kijken wat je er anders aan doet. En zo gezegd, zo gedaan. En ik dus terug naar Tatjana, die collega. Ik zei, Tatjana, we mogen gaan. Even voor jouw beeld, Tatjana, super praktisch.
Ja.
En die dacht, oh, en hoe ga ik dat doen met mijn lessen? En hoe ga ik dat doen met dit? En hoe ga ik dat doen met mijn honden? En hoe ga ik dat doen? En dat was super tof. Ja. Want ze zei, oké, nu ben ik uitgerateld waar ik al wel zorgen over heb. En nu gaan we iets maken.
Ja.
Dus zo gezegd, zo gedaan. En het meest frappante was eigenlijk dat ik veel meer weerstand had verwacht op het verhaal van we gaan dat gewoon doen.
Mm-hmm.
Blijkbaar was de tijd er toch ook wel voor om het te gaan doen. En dit was nog voor corona, dus het was helemaal spannend. We werkten nog helemaal niet met teams in het onderwijs en dat soort dingen. Dus uiteindelijk hebben we een groep van 13 studenten weten te werven binnen onze school. Die moesten ook echt solliciteren, dus je moest ook flink wel wat gas bijzetten waarom je mee mocht.
Mm-hmm.
En dat ging niet zozeer over dat je 10 haalde, dat ging veel meer over wie wil je zijn. Dus wat is je motivatie om mee te gaan?
Ja.
En
hoeveel briefing kregen zij om te solliciteren? Was meer van, we gaan een maand op reis en dan gaan we leren. Wil je mee? Stuur maar motivatie. Of had je echt een hele brief? Ik kan me ook voorstellen dat de ouders meteen denken van, dat is wel...
Ja, het was eigenlijk wel een beetje dat eerste.
Ja.
Want we wilden ook wel wat mensen die avontuurlijk zijn ingesteld triggeren. Dus als je alles voorkoudt, dan doen we eigenlijk precies niet meer waar ik in geloof. Dat is namelijk, dan heb je niks meer te ontdekken.
Nee, precies.
We hadden eigenlijk 2 eisen. En dat was dat je een positief advies had van je docententeam, wat achter je stond. Want ja, op afstand moet je ook dingen doen. Dus je moet wel, ze moeten daar wel vertrouwen in hebben. En het andere is dat je 18 plus bent bij vertrek. En dat heeft gewoon met de juridische afdekking te maken. Dat het wat makkelijker was om heel veel dingen te doen. Want we wisten helemaal niet waar we aan begonnen. En het mooie is eigenlijk, nu ik op terugkijk. We zijn net in februari voor corona vertrokken. Dus we moesten ook terugkomen uiteindelijk. We hebben hem niet afgemaakt de eerste keer. Is dat die studenten achteraf elke keer zeiden, die reis is begonnen bij mijn sollicitatie.
Ja.
Die reis is niet begonnen toen ik in het vliegtuig stapte, maar bij de sollicitatie. En wat ze daarover dan vertellen is, wij hebben in die voorbereiding heel erg gezeten op 2 dingen. We hebben een zak met geld, we hebben een x geld te besteden en we hebben een x tijd te besteden. Maar hoe we dit gaan doen, dat is aan ons allemaal.
Ja.
En dat hadden we ook niet gekaderd en dat daar geloof ik ook heel erg in, want dan heb je namelijk gesprek. Want als de student dan zegt, ja, maar wat mogen we allemaal? Dan draai ik hem dus om met de vraag, wat wil je allemaal?
Dus het kan zijn van, nee, we gaan iets heel duurs doen en de rest van de reis allemaal back to basic, omdat dat ene ding zo belangrijk is. Of we gaan verspreiden over die 4 weken, daar dus allemaal zelf eigenaarschap over.
Ja, en ze kwamen dus ook heel snel achter dat je niet naar Scandinavië moet gaan met dat geld, want dan haal je gewoon, ben je 3 dagen thuis. En maar wat gaan we dan wel doen? Dus eigenlijk dat gesprek voeren over iets leren, dat was echt gewoon een hot item dat eerste half jaar. Dat was heel gaaf.
Ja, dan ben je op reis. Wat zijn belangrijke momenten die jou zijn bijgebleven?
Nou ja, even goed om nog even goed te vertellen is dat we dus door corona de eerste keer naar huis zijn gemoeten. We zouden toen van Polen helemaal naar Griekenland reizen. En we hebben 3 jaar later hem opnieuw opgepakt, dus in 2022. En we zijn dus afgelopen maart in 2023 een hele maand weg geweest. Dus
ik ga
even wat voorbeelden misschien wel door elkaar halen, maar dat mensen wel begrijpen dat we uiteindelijk zijn gegaan, die volle maand. En wat is echt van betekenis geweest? Dat het een reis was met een reis. En dat is denk ik wel de sleutel. Die studenten zijn echt samen met ons aan zet vanaf dag 1. Je bent geselecteerd. Je mag mee. En het plan is dat we gaan. En meer plan is er eigenlijk niet. En dat is super tof, want wat maakt het dan? Is dat mensen zelf een eigen kader moeten scheppen. En dat is kei spannend in het onderwijs, waarin we alles al dichtkaderen met wat je moet kunnen en wat je moet weten. En dat die studenten dus ook langzaam losbreken van dat onderwijs. En dus in dat eerste half jaar voordat we vertrekken, ook al veel meer vragen gaan stellen in het klaslokaal aan die andere docenten, dan dat ze gewoon alles voor waar aannemen.
Ja, want ze moesten nog steeds gewoon hun lessen volgen op afstand.
Ja,
dus het is niet dat het een vrijheid-blijheid-reisje was.
Nee, absoluut niet, want we vervangen alleen maar het klaslokaal, het schoolgebouw en het rooster. Dus ze moesten alles doen wat ze al moesten doen. Dus ze moesten opeens vragen gaan stellen aan die collega's, hoe ga ik dan dit doen?
Ja.
En dan is het aan die collega om dan te vragen, hoe denk je dat je het gaat doen? Nou, en wat is dan echt magisch geweest? We zijn dit keer gestart in Praag en geëindigd in Tirana. En er is één moment geweest, of eigenlijk wel meer, maar één heel moment dat wat me goed is bijgebleven, is dat we op een gegeven moment in Kroatië aankwamen. En we kwamen in Zadar aan de kust. En wij waren, Tatjana en ik waren onze studenten kwijt.
Ja.
Ergens in de avond. En dat is prima, want ze mochten alles doen waar ze zin in hadden. Als we maar wel goed afspraken waren, dat je vertelt waar je bent en dat je ook weer terugkomt, zeg maar. Dus wel heel vertrouwen. En wat gingen ze nou doen? Ze kregen op een gegeven moment een foto dat ze allemaal in de zwemkleding stonden. Want ze gingen gewoon een soort van nieuwjaarsduik doen, maar dan halverwege de reis met we zijn niet meer wie we waren. En we kunnen ook niet meer terug naar school met het idee dat we tussen die vier muren blijven, want we zijn losgebroken. Dus ze zijn ook bijna allemaal dat water ingesprongen wat ijskoud was.
Ja.
Maar dat was zo'n tof moment. En ze hebben dus ook echt gewacht tot ze het water ingesprongen dat wij er waren uiteindelijk. En toen dacht ik wel, ja, dit is wel de zin van leren. En daar zou voor mij onderwijs over moeten gaan.
Nee, maar vooral ook dat ze het zelf initiëren. Dat is voor mij in ieder geval, zoals ik dit verhaal hoor. Het komt vanuit hunzelf. Jullie zeiden niet, nou, nu zijn jullie niet meer wie jullie waren, dus we gaan een nieuwjaarsduik doen. Nee. Maar dat is volgens mij waar de essentie, zoals ik hem hoor, voel.
Ja.
Is, ze willen dit zelf, ze initiëren dit zelf. Ze hebben er waarschijnlijk ook heel tof over nagedacht van, hey, we maken die foto en dan... Ja. Weet ze niet waar we zijn, dan moeten ze daar naartoe komen. Dan maken we daar bijna een ritueel van of zo.
Ja, nou dat is het denk ik ook wel. Een mooi verhaal met een symbool en een ritueel. Dus dat staat echt wel symbool voor die reis ook wel. Wat zo mooi was, is dat 's avonds eigenlijk... kreeg op een gegeven moment een foto van een Apple Watch die ergens op de zeebodem lag. Het was niet super diep hoor, maar het was 11:15 en Tatjana en ik sliepen bijna. En wij stonden echt zo... We hebben een probleem. Maar voordat wij uit bed kwamen om dat probleem met die student op te lossen, kregen we ook al bericht door met, wij zijn zelf de zeebodem opgedoken om dat ding boven water te halen. En toen dacht ik, ja, weet je, dit is een mooi voorbeeld van probleemoplossend vermogen creëren. Door iets niet op te lossen voor een ander, maar door te kijken wat die ander gaat doen als je even stil blijft staan.
Ja, gaaf.
Ja.
En dan komen ze terug, want we waren niet allemaal afstudeerders volgens mij, hè?
Nee.
Kunnen ze dan hun draai weer vinden of heb je dan juist zoveel magie gecreëerd dat ze dan hun motivatie kwijt zijn thuis?
Nou, de grap is dat als je heel snel een ritme loslaat, dat je dat ook weer ergens weer kunt vastpakken. Want we hadden natuurlijk onderweg ook wel een soort van ritme gecreëerd.
Ja.
Ik denk wel, als ik terugkijk ook naar de studenten die de eerste keer mee zijn geweest, daar waren echt nog wel contact mee, is dat zij veel beter nadenken over... welke impact ze voor zichzelf willen maken en ook voor een ander. Dus ze denken veel beter na over waarom doe ik eigenlijk wat ik doe. En dat vind ik er wel heel mooi aan. Dus kunnen ze helemaal terug in dat onderwijssysteem? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar dan is het dus de vraag, wie moet zich aanpassen?
Ja. Nee, ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Dus,
want daar hadden we het net ook even over. Ja. Jij gebruikt veel creatief materiaal, ook sommige van onze tools. Ja, op reis had je die niet mee. Hoe pak je dat soort momenten dan aan als je op reis bent, maar wel activerende werkvormen wil inzetten of inspiratie wil zoeken?
Nou, op reis heb ik heel veel gebruik gemaakt van de plekken waar we zijn. Ik geloof heel erg in als het gaat over wie wil je zijn, dat doe je dus met verhalen, rituelen en symbolen. Op een gegeven moment waren we in Sarajevo, in Bosnië. En daar heeft natuurlijk een gruwelijke oorlog in de jaren 90 gewoed. En we kunnen het daar bij burgerschap over hebben, over de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Of we gaan het hebben over wat daar echt nog steeds te zien is. De kogelgaten zitten nog steeds in de muur in de wijken, die zie je overal nog. En dan het gesprek voeren. Dus werken met wat je hebt levert zoveel meer op dan werken met wat je klaar hebt liggen, zeg maar. Dus zo zetten we hem heel erg in. Dus dat kwam heel erg op gesprek, want de student zei op een gegeven moment, hé, wat zit hier in de muur? Ja. Ja, een kogelgat, ja, daar kennen wij in Nederland niet in de meeste gevallen in een gebouw.
Als goed is niet, nee.
Nee, en zo raakten we dus in gesprekken. Wat heel mooi was, is dat studenten dan zelf op onderzoek gingen. We zaten in een heel klein hostel, daar werkte een vrouw die echt eigenaar was. We hadden 40 bedden of zo, dus dat was heel klein. En die nam die studenten dus ook mee in dat verhaal van wat zij had meegemaakt.
Ja.
Ja, en dat is dus, is dat creativiteit? Dat weet ik niet. Het is, voor mij is het werken met wat er is en met het vraagstuk wat er op dat moment leeft. En op een gegeven moment zijn de studenten, wij gaan zelf van een tour boeken met iemand die dus ons rondleidt door Sarajevo heen met de vraag, wat is hier nou eigenlijk gebeurd en wat kunnen wij daarvan leren?
Ja, ja, dat gaat heel erg over die belevingswereld echt creëren, ja. Want ja, dat gaat zo binnenkomen als jij gewoon fysiek ziet, hier heeft gewoon een oorlog gewoed. Want ook al is nu met Oekraïne heel dichtbij, is het nog steeds redelijk ver weg.
Ja, en ik denk dat daar ook de sleutel ligt voor onderwijs, is dat we moeten nadenken over wanneer is dan iets betekenisvol. Dus ik heb heel lang bij een voedingsopleiding gewerkt. En daar hadden studenten op een gegeven moment, waren we bezig met verpakkingen maken. En er zijn een student, ik ken iemand die bij een fabriek werkt waar levensmiddelen worden gemaakt en ook worden verpakt.
Ja.
Ik zei, ja, wat is nou eigenlijk je vraag? En zij durfde eigenlijk, stond ze op dezelfde knikkende knieën als ik bij mijn directeur stond een paar jaar daarvoor over die digital nomads. Toen zei ze, ja, eigenlijk zou ik wel gewoon eens willen vragen aan die persoon of ik niet gewoon een dag mee mag lopen.
Ja.
Maar dat doe ik dan wel in mijn eigen tijd. En ik heb haar aan zitten kijken en zei ik, ja, ja, ik vind het super tof als je die vraag stelt. En nee, je mag het niet in je eigen tijd doen. Het is heel raar, zei ik, want je bent hier eens bezig op school en dan gaan we zeggen dat je dat in je eigen tijd moet doen.
Ja, het is je vakgebied, ja.
Dus ze is uiteindelijk ook 2 dagen gewoon niet op school geweest, wat ik fantastisch vind, want ik denk, je hebt iets te leren. En ze kwam terug met zoveel meer kennis en materialen en beleving. Dat zijpelt eigenlijk door in alles.
Want zijn dan ook vanuit de andere docenten, die hebben letterlijk op afstand meegekeken, nou, in die voorbereiding zijn net al, die hebben veel vragen gehad. Zijn er dingen veranderd bij de rest van de school door middel van deze reis in de huidige praktijk?
Ja, daar zit natuurlijk een lang verhaal aan vooraf. Want je begint niet zomaar opeens met, oh, we gaan op reis. Daar zit natuurlijk een hele gedachtegang achterover. Ik zei altijd een paar keer losbreken. Dus breek nou eens los van die rituelen die we al 100 jaar doen.
Ja.
En daar waren we als school al een jaar of 3, 4 mee bezig met verschillende teams. Dus ik denk wel dat het heel erg geholpen heeft om dat setje te geven, om echt eens na te denken over wat is nou een zinvolle praktijk.
Ja.
En ik werk nu een tijd op het VMBO van Den Bosch. En daar zijn we eigenlijk langzaam hetzelfde aan het doen. En als je me nu vraagt, wat kan je nou praktisch laten zien wat we aan het doen zijn? Dan zeg ik, ja, daar kan ik nog niet superveel grote voorbeelden van laten zien. Maar ik kan wel iets vertellen over het gedachtegoed wat we creëren al 2 jaar lang.
Ja.
Want een nieuw onderwijssysteem is niet zo moeilijk te maken. Maar mensen meenemen en laten beleven wat dat kan betekenen in hoe je te werk gaat, is veel ingewikkelder.
Ja.
Dus ik merk wel dat die reis en dat verhaal delen, ook binnen onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten, is dat mensen weer een beetje geloven in dat het echt anders kan.
Ja, ja, dat is supermooi.
En dan zie ik soms ook wel mensen dat stiekem doen. En dan vind ik daar wel, dan ben ik daar soms wel een beetje trots op als ik dan ergens bij een conferentie iemand zie staan en dan weet ik, oh ja, wij hebben aan het begin, toen jij wilde, wel een paar keer stevig gesprek gevoerd over, ga maar eens gewoon doen in plaats van alleen maar dromen.
Ja, ja, het gaat ook niet om de grote gebaren van, het is meteen drastisch veranderd. Daar gaat innovatie wat mij betreft ook niet om. Dat gaat om dat menselijke, dat inspireren en op die manier een positieve olievlek creëren. Maar dan eigenlijk, ja, waar ik dan nu benieuwd naar ben, is jouw droom veranderd of is er een nieuwe droom ontstaan? Of leef je nu je droom en gaat die verder?
Nou, hij is wel veranderd in de zin van hij is geëvolueerd. We hebben nu laten zien dat je een maand weg kan met studenten. Dan komt volgens mij de andere vraag op, wat kunnen we dan nog meer? Dus kunnen we dan ook gewoon een heel curriculum schrijven waar je geen schoolgebouw meer voor nodig hebt?
Ja.
En ik geloof heel erg in de ontmoeting. Er zijn eigenlijk 2 dingen volgens mij waar we namelijk als maatschappij grote vraagstukken over hebben. Dat is namelijk digitalisering. En socialisering.
Ja.
En ik denk dat als we die nou samenpakken en dus heel nuttig nadenken over wat onderwijs daarin betekent. En dan heb ik het niet over de kennis en vaardigheden die je voor een diploma moet hebben. Hè, want dat moet nog steeds, denk ik. Maar meer over wie willen we dan zijn. Ja, dan denk ik dat we echt wel als een soort van karavaan onderwijs kunnen maken door Nederland en ook door daarbuiten. Want uiteindelijk staat heel de wereld voor dezelfde vraagstukken.
Mm.
En als wij dat in ons kleine kikkerlandje gaan proberen op te lossen met de mensen die wij hebben in onze eigen context, dan blijven we denk ik hetzelfde creëren wat we al heel de tijd doen. Terwijl er zoveel wijsheid is over heel de wereld. Dus laten we die dan eens met elkaar verbinden.
Ja.
Dus is mijn droom is geëvolueerd naar iets groters misschien wel.
Ja, het vlammetje is aangegaan en die is zeker alleen maar groter geworden.
Ja, en dat heeft tijd nodig, hè? Want innovatie doe je niet in je eentje, want dat heeft niet zoveel impact. Dus betekent veel tijd maken om de juiste mensen te zoeken die ergens ook in willen geloven.
Wat zou je mensen mee willen geven die nu dit verhaal horen en denken van wow, vet, maar dat durf ik misschien niet of...
Nou, wat ik mee wil geven is dat... wat ik heel mooi vind is dat ooit iemand tegen me zei... je moet op zoek naar sponsoren als je ergens in gelooft. Dus iemand waar je tegen opkijkt of waar je zegt van wow, die raakt me. Om die te vragen om advies en om hulp. Want ik geloof erin dat bijna iedereen dat wil. Iedereen wil graag je helpen als je een hulpvraag stelt. Dus als je het nog een beetje spannend vindt om iets te gaan doen... is dat je op zoek gaat naar iemand waarvan je zegt... hey, daar kan ik iets van leren en gewoon eens de vraag stellen. Wil je eens met mij meekijken als we dit gaan doen? Wat dat dan zou betekenen?
Ja.
En wat is er dan een goed idee aan en waar heb ik nog iets in te doen? Dat zou ik mensen heel erg mee willen geven en gewoon doen.
Durf je droom te delen en gewoon gaan met die banaan.
Ja, en vooral doen. Doen is het belangrijkste, want we kunnen er nog zo lang over praten. Maar in die tijd dat we praten, hadden we ook iets kunnen maken.
Nou, volgens mij is dat een hele mooie cue om zelf ook wat te gaan doen. Ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het in ieder geval nog inspirerender dan ik al had verwacht. Dus mijn eigen triggers zijn ook weer aan het ratelen. Kunnen we zo nog even over kletsen. Maar voor nu denk ik dat we TasTalk af gaan sluiten. Heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En binnenkort komen we terug met een volgende. Dus tot de volgende. Dankjewel.
Yes, bedankt.
Yes.